Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Economenpanel.
FNV waarschuwt voor meer stakingen zoals op Schiphol door de steeds groter wordende inkomensverschillen. En de inflatie is licht gedaald, blijft nu nog maar 11,2% van over. Dat en meer bespreken we in het Economenpanel. En daarin zitten Roelof Salomons, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Wimar Bolhuis voor zijn debuut in dit panel, verbonden aan de Universiteit Leiden en ook hoofdeconom bij Ecoris. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Laten we beginnen bij de loonkloof. En dan gaat het niet over de loonkloof tussen mannen en vrouwen, maar over die tussen de top van het bedrijfsleven in vergelijking tot werknemers. Het CBS becijferde vorige week dat de topverdieners vorig jaar 6,3 keer zoveel verdienden als de doorsnee, zeg ik er tussen haakjes bij, werknemers. Ingrid Thijssen zei al, ja, dat is zo oud als de mensheid zelf. Er zijn nou eenmaal verschillen. Nou, zoveel worden die niet groter of kleiner. Roelof, wat denk jij?
Nou, het is wel zo oud als de mensheid zelf, maar ik denk, ze zijn wel groter geworden de afgelopen jaren. En ik denk dat we daar een hele discussie over kunnen hebben waarom dat zo het geval is. Maar ik denk dat het woord globalisering ook wel een aardige is. Waar je de onderkant van de markt gezien hebt dat je fabriek in Delfzijl die ging naar, ik kom uit Groningen dus, de fabriek in Delfzijl die ging dan uiteindelijk naar een andere kant van de wereld. Terwijl aan de bovenkant van de markt mensen wel gingen concurreren en daar het voordeel van de globalisering trokken.
Ja. Nou, de globalisering. Nou, we pakken meteen groots uit, Roelof, in het eerste antwoord in dit panel. Maar daar is dan de afgelopen jaren van gezegd: globalisering mag allemaal prima, maar dan moet je de verliezers compenseren. He, want globalisering leidt tot winnaars en verliezers. Ik geloof dat onder andere Donald Trump met die boodschap ook campagne heeft gevoerd. Maar dat gebeurt dus te weinig. Er is wel degelijk sprake van winnaars en verliezers. En de verliezers zitten aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Ja. Aan de onderkant en een deel van de middenklasse, denk ik, begint er ook steeds meer last van te krijgen. Omdat je niet alleen globalisering hebt, maar ik denk dat we het woord technologische ontwikkeling er ook wel bij kunnen gooien. Dat een heleboel uit banen uiteindelijk verdwijnen van de fabrieksvloer. Die worden ingevuld door robots en algoritmes op de kantoorvloer.
Ja. Wie maar welke woorden wil jij er nog aan toevoegen?
Nou, ik denk dat globalisering en technologisering hele goede woorden zijn. Maar we zien inderdaad dat we zien in Nederland dat de overheid de afgelopen decennia steeds meer is gaan herverdelen. Hè, via het belastingstelsel, via toeslagen, om die inkomensverschillen in Nederland en in Brede, om die wat kleiner te maken. Dat is steeds groter en groter geworden. En je kan je nu wel gaan afvragen van in hoeverre kunnen overheden dat nog bijhouden als in het gewone marktsysteem door globalisering en technologie. De verschillen zo groot worden. Ze moeten toch met elkaar over gaan praten hoe we gewoon in het eigenlijk in de economie zelf hoe we die verschillen binnen de perken houden, denk ik, op termijn.
Nou, en wat zou jouw inbreng in de discussie dan zijn? Want dat is nogal een vraagstuk natuurlijk.
Nou, je kan op zijn minst zeggen inderdaad een oproep doen om lonen te verhogen. Dat zou je natuurlijk kunnen doen. Hè? Dus dat je zegt aan de onderkant in het middengebouw, daar moeten de lonen omhoog. Ik denk dat we daar in Nederland met elkaar wel het gesprek over moeten voeren. Je ziet dat er ruimte is bij bedrijven in winstmarges om lonen te verhogen. Je ziet ook nu bij de overheid een discussie van we zouden het minimumloon moeten verhogen. En eventueel gaat dan de rest van het loongebouw mee omhoog. Dus ik denk dat we zeker dat we die discussie moeten voeren. En zit je dus inderdaad ook in regulering te praten. Maar eigenlijk is de discussie volgens mij wat minder de vraag hoe krijg je de lonen omhoog aan de onderkant. Maar bijna de vraag aan de bovenkant. Hoe zorg je dat de lonen daar niet zo sterk toe gaan nemen?
Laten we even kijken hoe die discussie wordt gevoerd door klassieke polderpartijen, VNO-NCW en FNV. Want de gemoederen lopen inmiddels hoger op. VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen zei in Sven op 1 dat ze niet wil dat alle financiële tegenvallers bij het bedrijfsleven worden neergelegd in deze bewoordingen.
Mijn punt is dat de situatie extreem onzeker is. De prognoses, ook bijvoorbeeld voor de economische groei en overigens ook voor de inflatie, worden maand op maand worden die in negatieve zin bijgesteld. De situatie is extreem onzeker. En ik zeg dus, ga nou niet in deze onzekere tijd nu het bedrijfsleven extra belasten. Dat is gewoon echt heel erg onverstandig.
Ik sprak afgelopen vrijdag met haar FNW-collega, als ik het zo mag uitdrukken, Tuur Elsinga. Die zei er weer het volgende.
En als we nou naar de afgelopen 2 jaar kijken, de 2 jaar corona, dan zien we dat in het tweede jaar daarvan, dus het afgelopen jaar, dat de winsten ten opzichte van het laatste jaar voor corona enorm gestegen zijn. Gemiddeld 33% hoger. En dan zien we dat de dividenden bij 10 bedrijven die we onder de loep hebben genomen zelfs meer dan verdubbeld zijn. Dus de dividenden en buybacks van aandelen. Dus het geld is er wel, het gaat alleen naar de aandeelhouders.
Kortom, in mijn eigen woorden, wat nou onzekerheid? Kijk eens naar de winsten, kijk eens naar uitkeringen van dividend. Dan praten we verder. Roelof.
Dit is een economenpanel, hè? Dan mag je genuanceerde antwoorden geven.
Dat hoeft niet, hoor.
Maar ik denk, in dit geval is het wel genuanceerd. Dit is een klassieke tegenstelling. En ik uiteindelijk, als je er gewoon even heel plat naar kijkt, zou ik het graag onderzocht willen hebben met cijfers, of de bedrijven waar Tuur Elsinga gaat over heeft, waar de winsten gemaakt worden, of daar nou ook precies al die mensen zitten die de afgelopen jaren nog geen loonontwikkeling hebben gehad. Ik denk namelijk bij die bedrijven die de enorme winstgroei hebben laten zien, dat de lonen daar wel omhoog zijn gegaan. Dat de lonen vooral niet omhoog zijn gegaan bij de bedrijven die het eigenlijk ook niet kunnen betalen.
Ja, ik sprak hem nadat we het hadden over de cijfers van Unilever. Niet met Tuur Elsinga, maar die waren weer hartstikke mooi.
Tuurlijk. En daar gaan ze echt wel meer betalen, hoor.
Op zijn molen namelijk. Kijk eens, hoezo geen ruimte om de lonen te verhogen? Maar jij zegt, dat moet
ik
je eigenlijk...
Ik denk dat de mensen bij Unilever best wel hogere lonen krijgen.
Ja. Jammer dat het meteen zo genuanceerd wordt, Wiemar. Dus ik reken op jou. Je ziet hier duidelijk het klassieke standpunt van de werkgevers. Die zeggen niet alles op ons bordje graag. Dat is ons de vorige keer slecht bevallen. En FNV zegt, nou, daar kan best wel wat bij. Want die lonen die moeten omhoog. En bedrijven hebben de ruimte om daar ook in mee te gaan.
Ja, ik ben het overigens eens, hè, dat dit de klassieke tegenstelling is. Dus je kan bijna zeggen tussen arbeid en kapitaal en de vertegenwoordigers daarvan. Je ziet natuurlijk gewoon de afgelopen decennia in Nederland dat de positie van de vakbonden dat natuurlijk behoorlijk slechter is geworden. En dat zie je natuurlijk vervolgens ook terug in looneisen en discussies over hoe krijgen we die verhouding beter aan balans. Ik ben het eens dat je het onderzoek zou moeten doen. Is het inderdaad echt zo dat bij de bedrijven waar het kon, dat daar de lonen omhoog zijn gegaan? Maar ik denk dat we toch ook wel met elkaar hebben gezien de afgelopen decennia dat de lonen gemiddeld gewoon achterblijven bij productiviteitsstijgingen. En je ziet ook dat als je kijkt naar zaken als de arbeidsinkomensquote, dat toch een steeds minder groot gedeelte naar de factor arbeid gaat. Dus er is wel wat meer aan de hand dan dit genuanceerde verhaal. Je ziet ook gewoon een macro-verhaal. Wat steeds meer dezelfde kant op aan het gaan is. Dus ik snap het genuanceerde verhaal, maar er is wel meer aan de hand.
Roelof,
ik wil ook wel een ongenuanceerd argument geven. Nee, kijk, uiteindelijk, je kan aan de bovenkant proberen om de boel af te gaan remmen. Maar voor mij is er één ding wat je niet moet doen, en dat is uiteindelijk marktwerking afremmen. En dat geldt zowel aan de bovenkant. Als je daar de marktwerking gaat afremmen, dan komt het uiteindelijk, en dat ben ik er wel met Ingrid Thijs eens, dan gaat het ten koste van de werkgelegenheid in Nederland.
Maar wat bedoel je met marktwerking afremmen?
Als jij de bovenkant de lonen gaat bevriezen of belasten, of je gaat overwinsten, je gaat zeggen van als overheid, weet je wat, er wordt te veel verdiend daar, dus wij gaan het afromen. Dan weten we één ding, kapitaal is niet gebonden aan landsgrenzen. En dat gaat dan ten koste van het vestigingsklimaat van Nederland. Dus dat moet je niet doen. Dat is de paard achter de wagenspannen. Het andere argument dat je de minimumlonen kan gaan verhogen. Ja, voor mij is er geen econoom te vinden die zegt van dat het verhogen van minimumlonen ten koste gaat van de werkgelegenheid.
Nee, is dat niet ook gewoon formeel?
Dus daar ben ik voor.
Is dat niet kabinetsbeleid geworden? Dat het minimumloon omhoog moet, Wiemar?
Ja, zeker. Maar in het laatste jaar van de komende kabinetsperiode, dus je zou natuurlijk kunnen zeggen ook met elkaar, en dat is best wel een logische reactie natuurlijk op inflatie, dat je tegen elkaar zegt, aan de onderkant waar veel inkomens zitten met hoge energieprijzen en in een aandeel van de bestedingen, daar moeten de lonen omhoog. Laten we het minimumloon eerder gaan verhogen. Dat kan ik me best voorstellen dat nu een heel goed kabinetsbeleid zou kunnen zijn om dat te versnellen.
Ja. Toch nog even naar de loonontwikkeling van de afgelopen periode. Ik sprak eerder in dit programma met Bas Jacobs ook over die loonontwikkeling. En hij zei, het is toch ook al jarenlang een van de grotere vragen die mij bezighoudt. Hoe kan het toch dat we spreken over arbeidskrachten en die lonen toch niet echt fors omhoog gaan. Hè? Het komt nu beetje bij beetje komt het van de grond, maar nog steeds niet in verhouding tot de inflatie, waarover later meer in dit programma. Kun je dat, Roelof, toch voor een belangrijk deel dan toeschrijven aan het gebrek aan een vuist die de vakbond kan maken, of speelt daar echt iets anders?
Ik denk dat één, het gebrek van de vuist van de vakbond, want ik denk dat Wima terecht zegt van de vakbonden zijn gewoon minder machtig geworden. Dat is trouwens niet alleen in Nederland zo, dat is wereldwijd het verhaal. En ik denk ook, en lees dan de commissie Borslap er maar even op na, dat we aan de onderkant van de markt ook wel heel ver door zijn geschoten met flexibilisering. En dat is een economenpanel, dus ik mag ook het woord monopsonie noemen. Dat heleboel werknemers gewoon eigenlijk geen keuze hebben waar ze gaan werken. Er is maar één bedrijf in de regio, en dat bedrijf in de regio bepaalt dus wat de lonen zijn. En als jij meer concurrentie hebt om arbeid, gaan lonen ook vanzelf omhoog.
Kun je dat woord nog één keer noemen? Monopsonie. Gebruiken. Monopsonie.
Monopolie is één werk, één product. En uiteindelijk monopsonie
dus
is één werk.
We kunnen wel spreken over krapte, maar dat is erg macro. Als jij toevallig woont op een plek waar maar één groot bedrijf is, dan ga je daar werken.
Ja.
Wima, denk jij ook dat het dan in een bepaald opzicht wel meevalt met die krapte?
Nou ja, kijk, het punt is, uiteindelijk is het punt gewoon dat de onderhandelingspositie van het vak de arbeid is gewoon enorm verslechterd. Door inderdaad de mindere positie van de vakbonden, door inderdaad alle andere redenen die net genoemd worden. Flexibele arbeid op de arbeidsmarkt. Ja, en dan als je weet dat de onderhandelingspositie van de werknemer slechter is geworden aan de onderkant. Ja, dan moet je er als denk ik, voor een gezonde sociale markteconomie, moet je daar als overheid ook steun gaan geven om het evenwicht te behouden. En dat kan inderdaad door dan te zeggen, Oké, we gaan dus inderdaad minimumlonen verhogen. We gaan afspraken maken over cao's. We gaan afspraken maken over de rechten die je als werknemers hebt, waardoor je eigenlijk de onderhandelingspositie tegenover werkgevers versterkt. Ja, dus daar zal je extra stappen moeten nemen. Ja.
Toch nog even naar onze eigen premier. Niet voor het eerst trouwens, hij deed het een paar jaar geleden op een VVD-congres, maar die zei de lonen moeten omhoog. En toch ook nog dan voor de laatste keer Ingrid Thijssen, die zei dat is misplaatst. De lonen lopen al op met 3,6% in de cao's die vorige maand zijn afgesloten. Als je daarbij optelt dat veel werknemers ook nog extra loonsverhoging krijgen buiten de cao-afspraken, dan zitten we al op ongeveer 5%.
Ja, jij had net over 11% inflatie, toch?
Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Okay, maar kortom, die 5%, dat is niks.
Niet als jouw consumentenmandje bestaat uit producten die allemaal met 11% gemiddeld genomen omhoog zijn gegaan. En aan de andere kant, de premier is ook werkgever uiteindelijk. En voor mij zijn andere partijen, zijn de aandeelhouders en het management van die bedrijven zijn daarvoor verantwoordelijk. Dus het is een beetje makkelijker.
Okay, die inflatie dan maar, daar komt hij aan.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het economenpanel Roelof Salomons, Wima Bolhuis. En die inflatie die kwam zoals gezegd uit op 11,2%. En dat is een lichte daling ten opzichte van maart. Toen kwam het cijfer uit op 11,7%. De energieprijzen lagen in april iets lager. Maar nog altijd verantwoordelijk voor het leeuwendeel van die stijging. Die inflatie van 11,2%. Wima, wat valt jou op als je hier wat dieper induikt?
Nou, als je wat dieper induikt, zie je inderdaad dat een groot gedeelte door de energieprijzen komt. Je ziet vervolgens, als je kijkt naar de kerninflatie, die ligt inderdaad rond de 4%, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus dat is een ander cijfer waar je op kan richten. Ja, je ziet vooral dat nu toch wel de prijsstijgingen ook aan het verbreden zijn naar de winkelwagentjes, de gewone producten en diensten in de supermarkt. Je ziet echt dat het nu aan het verspreiden is. En dat is in die zin natuurlijk wel zorgelijk. En je weet dat natuurlijk op een bepaald moment, als de energieprijzen stijgen, de inkoopprijzen stijgen, dat bedrijven ook hun eigen prijzen gaan verhogen. Dus ja, je voelt wel aankomen dat er een tijd met stijgende inflatie gaan zitten. Op ook gewone goederen, niet alleen maar energie.
Maar nu er toch in dit panel ruimte blijkt te zijn voor nuance, die energieprijzen, dan wordt er gerekend via het model dat je een nieuw contract afsluit. Heel veel mensen vallen nog onder een huidig contract. Dus voor heel veel mensen valt het ook lager uit dan die 11,2%, Roelof.
Ja, maar
ik kom jou tegemoet, maar ik zie hier.
Nee, ik ben nu even niet van de nuance. Oh. Ik loop hier geloof ik al anderhalf jaar te roepen dat het hele verhaal over inflatie echt niet tijdelijk is. En dat we gewoon veel te veel olie op het vuur gegooid hebben.
Kamp structureel.
Kamp permanent, ja.
Permanent.
Team tijdelijk hangt in de touwen, nu echt. Nee, kijk. En over die energiecontracten, daar krijg je de rekening volgend jaar als je het opnieuw moet gaan regelen. Dus die rekening krijg je uiteindelijk als consument. Ik ben het heel met Wim eens. Die 11,2 vind ik eigenlijk irrelevant. Het gaat mij ook met name om die 3,6 kerninflatie die is opgelopen. En je ziet gewoon dat het breder wordt. Dus uiteindelijk moet je nu voor zorgen dat je inflatieverwachtingen in toom houdt. Want anders is het hek van de dam.
En wie moet daar precies voor zorgen?
Nou, ik denk dat één, centrale banken, ja, die te lang de rente te laag hebben gehouden. Dus je moet gewoon gaan afremmen nu. Je moet de economie gewoon gaan afremmen, want het is niet alleen meer een aanbod.
Maar de economie gaan afremmen? De economie is al bijna tot stilstand gekomen, toch? 0,2% groei?
Nou, dan hebben we het over één kwartaaltje. Maar uiteindelijk hebben consumenten...
Ik blijf graag bij de feiten.
Ja, oké, okay, heel goed. Nee, maar uiteindelijk zie je gewoon dat er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet er nog niet in lonen doorkomen. Maar als de mensen die wel looneisen kunnen gaan stellen, die bij bedrijven werken, waar die pricing power hebben, dus bedrijven die het ook kunnen doorbetalen, die gaan hogere lonen krijgen. En die gaan hogere lonen eisen en die gaan ze ook krijgen. Dus je krijgt nu, als je niet uitkijkt, dat inflatieverwachtingen postvatten. Ja, daar moet je als centrale bank, moet je daar bovenop zitten.
Ja, kijkende naar Frankfurt meteen, Wiemar, zou jij dat ook doen? Ligt daar dan een deel van de oplossing?
Ja, sowieso natuurlijk bij centrale banken. En inderdaad, Frankfurt of de ECB heeft natuurlijk al gezegd dat ze het opkoopprogramma gaan verminderen. Het is nog niet heel duidelijk dat ze rentes gaan verhogen. Maar dat zit eraan te komen als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt. Ja, hier is natuurlijk nog een ander heel duidelijk instituut wat ervoor zorgt dat de effectieve vraag in de economie de komende jaren heel hoog is. En dat is natuurlijk de Rijksoverheid. Dus de nieuwe regering heeft natuurlijk een enorm investeringsprogramma afgekondigd. Ja, je kan met elkaar toch wel ook af gaan vragen. Op het moment dat nu jaren op rij, stel je voor dat het zo gaat gebeuren, de inflatie zo hoog blijft. Ja, dan zou je toch echt als centrale bank, maar ook als Rijksoverheid met je begrotingsbeleid moeten gaan nadenken. Is dit nu verstandig?
Wiemar Bolhuis, die trekt hier een streep door al die fondsen.
Wellicht heb ik. Wellicht kan je het ook andersom zeggen. Er werdt net aangegeven, en dat is natuurlijk terecht. De overheid is een werkgever. Je kan je ook voor afvragen, op het moment dat je geld te besteden hebt of wil besteden, waar is nu het slim om te doen? Ja, je kan ook nadenken over inderdaad de mensen die je in dienst hebt als ambtenaar zelf of in bedrijven waar je aandeelhouder bent. Dat je ook over lonen na gaat denken.
Oh. Maar toch nog even naar die overheidsfinanciën, want daar heb jij ook wel wat op toegelegd de afgelopen periode. Dit was een kabinet dat het geld nauwelijks op kon krijgen. Er werden grote fondsen gelanceerd. Alle partijen moesten ook aan boord natuurlijk. Dus het wenslijstje moest worden afgewerkt. En met een reden, want geld was goedkoop en de maatschappelijke uitdagingen waren enorm. Dus was dit dan ook de gelegenheid om eens echt serieus werk te maken van stikstofbeleid, het uitkopen van boeren. Jij zegt die inflatie, daar kan wel eens lelijk een spaak in de wielen rijden.
Ja, ik denk dat kan, inderdaad. Ik denk dat kan omdat er... Kijk, niet alleen omdat natuurlijk de inflatie is, maar ook omdat, wat net gezegd wordt, de centrale banken de rentes gaan verhogen. Je ziet nu ook natuurlijk dat de rente voor de Nederlandse overheid aan het oplopen is, in ieder geval de nominale rente. Ja, je weet, ik heb wat onderzoek gedaan naar overheidsfinanciën en hoe politici daar besluiten over nemen. Ja, op het moment dat de vooruitzichten voor de economie en de overheidsfinanciën iets slechter worden en rentes stijgen, dan gaan over het algemeen gaan politici daarop reageren. Dus dat verwacht ik de komende periode, ook bij dit kabinet, ja.
Maar Roelof, die renteverhoging van de ECB, daar wordt over gesproken. Ik geloof dat de Green Dos vandaag of afgelopen vrijdag toen we zijn, nou, niet te gek, hè, want het gaat in die zuidelijke landen niet bepaald florisant. Nee. Dus we gaan die rente wel verhogen en dat opkoopprogramma, nou goed, inderdaad, daar zetten we ook een streep doorheen, maar je moet straks van harte natuurlijk.
Je moet straks gaan kiezen. Wat heb je liever? Heb je straks liever een ruzie met de bevolking in de noordelijke landen die uiteindelijk gewoon inflatie van 11% op hoofdlijnen en 3,9 in kerninflatie, of heb je straks uiteindelijk, doordat je niks doet, de rentes die nog verder opgelopen, inflatieverwachtingen die opgelopen, en dat je daarmee problemen in het zuiden van Europa krijgt. Uiteindelijk is er maar één oplossing, en dat is gewoon geld werd gezien als gratis, er is te veel geld uitgegeven, dan moet je nu op de rem gaan staan en je moet gaan hervormen.
Maar ruzie krijg je sowieso?
Ruzie krijg je sowieso, linksom of rechtsom.
Ja, het is wel, ik proef bij jou toch enige genoegdoening, want jij zegt dit inderdaad al heel lang.
Ja, nee, het was ook niet het...
Hier is dan het moment dat gratis geld inderdaad voor problemen zorgt.
Nou ja, uiteindelijk zorgt het, als het geld niet meer gratis is, betekent dat je keuzes moet maken. En dat is alleen maar goed. Want dan ga je dus hopelijk keuzes maken die uiteindelijk... Ik ben niet tegen overheid die geld uitgeeft.
Nee, helemaal
maar je
niet.
Moet als overheid geld uitgeven die op lange termijn ervoor zorgt dat de productiviteit van de economie omhoog gaat. En niet geld uitgeven om geld uit te geven.
Het was te makkelijk op dit moment. Er stond geen rem meer op.
Er stond geen rem meer op, nee. Ja. Dus er komt nu een rem op en dat is goed.
Is er verkeerd geld uitgegeven, Wiemar, de afgelopen periode? Te makkelijk geld uitgegeven?
Nou, laat het vooral hebben over de. Kijk, geld uitgeven om de klap van corona. Om die tegen te gaan. Dus echt, dat was natuurlijk begrotingsbeleid om de conjunctuur. Ja, om de conjunctuur te stutten, zeg maar. Dat is natuurlijk prima dat dat gedaan is.
Eens.
En nu komt de vraag: ja, als het geld beschikbaar is, dan moet je het gebruiken om structurele investeringen te doen. Dat is natuurlijk het belangrijkste waarmee je de productiviteit in je land verhoogt. En ik kan je wel afvragen of. Ik zeg het even zo. Ik kan je wel afvragen of alle 75 miljard euro die deze regering de komende jaren uit wil geven, of het allemaal productieve investeringen
zijn. Nee, dat weet ik, hè. Maar Wiemar heeft volgens mij al een half jaar geleden of nog langer ook zijn naam gezet onder een stuk over ondoelmatig overheid en begrotingsbeleid, toch, Wiemar?
Ja, nee, ja, klopt. En dat zie je dus ook gebeuren bij dit kabinet. Er was gewoon een politieke wens natuurlijk om daar uit te komen met elkaar. Het was moeilijk om pijn te leiden en tot minnetjes en plusjes met elkaar te komen. Dus is gekozen voor, de rente is heel laag. Laten we heel veel geld gaan lenen en eigenlijk het hele wensenlijstje neerzetten en dat gaan financieren. Ja, nu kom je inderdaad op de vraag, is dat nog verstandig? En dat is inderdaad. Het is een uitruil, hè? We hadden het net over economische termen. We hebben het natuurlijk gewoon over uitruilen of over trade-offs. Je moet kiezen tussen één of twee beleidsdoelen. Ja, dat wordt natuurlijk nu ook een discussie van. Ja, je kan dit geld wel allemaal uit gaan willen geven aan allerlei interessante beleidsdoelen die je belangrijk hebt gevonden. Maar dat betekent dat wellicht de kosten kan gaan van inflatie en van koopkracht. Dat is een discussie die heel vroeg voor dit kabinet nu gaat spelen.
Helemaal tot slot naar de eerste centrale bank die toch echt tot zo'n renteverhoging gaat besluiten. En forse ook wellicht in Amerika. De Fed, ik dacht morgen met 50 basispunten.
Of gaan we nog voor 75 zelfs? Denk het niet, hè? Deze keer nog niet.
Zou dat verstandig zijn? Want,
Er wordt 50 verwacht en anders wordt de markt gek.
Ja, maar op kwartaalbasis krimpt de Amerikaanse economie al.
Ja, dat cijfer zou ik met een hele grote korrel zout nemen. Want dat is puur gedreven door export en import. En de exporten die waren gedaald in maart en de importen hard gestegen. Dus voor mij is het meer een teken van kracht dat die economie in een dipje zat. Want de importen waren plus 18% in.
En bij 75 basispunten zeg je, wordt de markt gek.
Nou ja, de markt rekent wel op 50. Die rekent op 50. En het is voor één ding wat de centrale banken altijd willen doen, is vertrouwen uitstralen. We hebben alles onder controle. Als je nu 75 gaat doen, dan laat je zien dat je eigenlijk meer moet doen nu, omdat het probleem toch groter is. Uiteindelijk wordt er ook wel 75 verwacht al, maar niet voor nu morgen. Voor later dit jaar.
Het is een delicaat spel, hè?
Het is een delicaat spel. Ja. Het is verwachtingenmanagement.
Stick to the plan, Wiemar. Is dat wat de Fed te doen staat deze week?
Ja, ik ben het helemaal eens met dat dit cijfer. Kijk, zo'n eerste kwartaalcijfer, zo rondom in deze periode, dat de groei wat achterloopt. Dan denk ik ook, we moeten ook even oppassen met elkaar. Het is één kwartaal. Je zal in deze periode zien dat natuurlijk zo'n Rusland-Oekraïne-oorlog dat gewoon een effect heeft op de economie. En het kan een korte tik geven. Maar structureel zegt dat niet zoveel. Kijk, ik denk inderdaad dat de Fed rustig de rente zal moeten gaan verhogen. Maar je moet het niet te hard doen. Of te onverwacht te veel doen. Want dan ga je inderdaad juist de economische ontwikkeling tegen. Want worden duurder. Leningen aangaan wordt duurder. Ja, en dat kan ook een negatief effect hebben op de economie.
Wiemar Bolhuis, docent aan de Universiteit Leiden, hoofdeconom bij Ecoris, en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer van de Rijksuniversiteit Groningen. Roelof, wat was nou ook weer die term? Ik ben hem alweer kwijt.
Monopsonie.
Dank voor jullie komst. Zometeen dan hoor je de directeur van het Arnhem Museum. Na een jarenlange verbouwing opent het museum eindelijk weer haar deuren. Meer daarover zometeen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.